Transportreus van Stralen de Vries rijdt al 16 jaar met elektrische trucks. Daarmee mag het gerust een voorloper genoemd worden. Maar Erwin Keizer, projectmanager duurzaamheid, kijkt verder dan dat. Hij werkt aan lokale energiecoöperaties, transporthubs en samenwerkingen die zorgen voor zo min mogelijk leegrijdkilometers. Je leest zijn verhaal op partner.fd.nl/bp.
BNR Nieuwsradio. Boekenstein en de Wijk. Hugo Reitsma.
Dit is een extra uitzending van Boekenstein en de Wijk in verband met de oorlog in Oekraïne en de crisis met Rusland. Het is maandag, dag 215 van de invasie. Rob, had jij informatie over de situatie op de grond?
Nee, eigenlijk niet. Het zit gewoon hartstikke vast. Ook als je kijkt naar de rapportages uit die gebieden, dan wordt er gezegd, er zijn hele kleine vorderingen worden gemaakt door Oekraïne, maar eigenlijk zit het gewoon vast. Wat wel interessant is, dat er continu wordt gewezen op een groot verschil tussen het zuiden en het oosten. Hè. Dus door die hele knappe afleidingsmanoeuvre van Oekraïne, door net te doen alsof ze een groot offensief aan het voorbereiden waren in het zuiden, maar feitelijk bezig waren in het oosten, waardoor dus eigenlijk de aandacht is totaal is afgeleid van wat er in het oosten gebeurde. Maar daar kunnen de Oekraïners ook weer geen kant op dit ogenblik, omdat nu het modderseizoen dreigt aan te breken. Ja, en tanks zakken weg. En de enige veroveringen die er nu gedaan kunnen worden, die zijn langs de wegen waarover die tanks kunnen rijden. En dus het begint nu weer een nieuwe padstelling te worden.
En ik las ook geruchten, ik weet niet of het waar is, dat er ook grote Oekraïnse verliezen worden geleden in het zuiden.
Gigantisch. Ja. Hè? Ook daar zie je dus dat er niet zoveel man tegen man gevechten worden gevoerd. Maar wat je daar vooral ziet is dat door middel van artillerie, tankbeschietingen, echt ongehoorde hoeveelheden slachtoffers vallen. Er zijn berichten dat binnen een uur was een bataljon gewoon 50 man kwijt van Oekraïne. Dus echt heel verschrikkelijk wat daar gebeurt. Ja. Dat tartert elke beschrijving.
Ja.
Zeg, we moeten de blik ook op Rusland werpen. Hè? Want natuurlijk enorme onrust door het hele land vanwege de door Poetin afgekondigde mobilisatie. Gedeeltelijk noemt hij het, maar het lijkt vooral in veel buitengebieden helemaal niet gedeeltelijk. Nee. Ja. En daar komt men echt in opstand. Dagestan, Oost-Siberië, zie je beelden van grootschalig protest.
Ja, daar was hij ook voor gewaarschuwd. Hè? Daarom heeft hij ook zo lang gewaarschuwd. Hij wist dat dit ging gebeuren, maar hij kon niet anders, omdat hij gewoon moet doorpersen in Oekraïne.
Ja. Lange file van auto's aan de Russisch-Mongoolse grens.
Ja.
Een Russische senator, Sergio Tsekov, die zegt dat we moeten de grenzen gelijk sluiten. Maar dat gebeurt dan natuurlijk niet. De generale staf geeft zelf toe, dat vind ik trouwens ook wel heel bijzonder. Mm-hmm. De generale staf geeft zelf toe, ja, sommige jongens worden gewoon ongetraind gestuurd. En dat kan natuurlijk helemaal niet. En ook allerlei, maar dat hebben we al behandeld in de podcast, allemaal Russische politici, ook provinciaalse politici van de provincie zeggen van hier zijn grote fouten gemaakt en zo. Het is daar lekker centrifugaal aan het worden in Rusland. Vind je
niet? Nee, maar het is echt wel een probleem. En je ziet nu ook dat Zhukov, de minister van Defensie, naar het schijnt eigenlijk gewoon tegen de verordeningen ingaat van Poetin. Kijk, als je die verordening leest van Poetin, dan zit daar niet echt een rem op die mobilisatie. Sommige mensen zeggen van het kan gewoon echt doorgaan naar pakweg 1,2 miljoen mensen en niet 300.000 zoals dat formeel is gezegd. En wat je dus nu ziet bij die enorme, tamelijk ongerichte mobilisatie, is dat mensen zonder inderdaad gevechtservaring worden geronseld. Maar ook mensen die daar totaal niet voor geschikt zijn. Mensen die een gebrek hebben. Maar ook die bepaalde beroepen uitoefenen die van groot belang zijn. Bijvoorbeeld in de defensieindustrie, maar ook studenten. Die worden ook geronseld. En daarvan heeft Zhukov nu gezegd, ja, daar moeten we toch wel een beetje mee uitkijken. Dus het proces werkt zo dat het ministerie van Defensie, die stelt op grond van de richtlijnen uit het Kremlin de quota vast. En die geeft dus ook de richtlijnen uit van wie geronseld moet worden. Maar omdat het dan vervolgens buiten het ministerie van Defensie geregeld wordt, ja, zie je dat het totaal van de rails loopt op het lokale niveau.
Ja, ik zie ook echt hoe we dat nou allemaal moeten duiden. Hè. Ik denk zelf dat Poetin heel lang was hij tegen die mobilisatie om verrekte goede redenen.
Ja. Hij heeft heel vaak beloofd dat het niet zou gaan gebeuren.
Hè? Ja, en hij heeft het gedaan onder druk van die nationalistische jongens die vonden dat de oorlog gewoon helemaal fout ging. Hè? En hij wist dus dat het mis zou kunnen gaan. En nou gaat hij dus voor nog veel meer repressie kiezen. Ja. Hè? Dat is, en het trieste is natuurlijk, jongens, van die, ze vluchten heel veel Russen, ook met name hoogopgeleide Russen. Mm. Maar ja, dat betekent allemaal nog helemaal niet dat land uit elkaar valt. Dat betekent ook niet dat Poetin wordt afgezet. Hè? Het enige wat ik wel eng vind is dat die jongen helemaal okselfris is, Poetin. En dat hij door de COVID een tik heeft gekregen, dat is wel duidelijk.
Ja, dat weet ik niet. Maar nog even terug naar Oekraïne zelf. Je ziet daar dat in de provincies waar nu die referenda worden gehouden, de verordening is dat mannen tussen de 18 en 35 jaar het gebied niet mogen verlaten. En wat we dus nu zien, is dat er ook gevreesd wordt dat Oekraïners worden geroepen om te vechten tegen Oekraïne. Ik bedoel, het moet ook niet nog gekker worden, maar dat duidt echt gewoon op een situatie die kan gewoon niet, hoor.
Het gebeurt op de Krim en ook in Lugansk, heb ik gelezen. En dat is echt verschrikkelijk, ja.
Maar het ziet er niet naar uit, Jan, dat Poetin dit makkelijk gaat redden. Nee. En dat heeft te maken met het feit dat ze eigenlijk nog in de overgangsfase zitten van een kadermilitieleger. Dat is een krijgsmacht met eigenlijk niet gevulde eenheden. Waar het kader misschien wel van aanwezig is, maar de militairen niet, omdat dat dienstplichtigen zijn. Ze zijn overgegaan naar een soort hybride krijgsmacht, bestaande uit dienstplichtigen voor de verdediging van Rusland zelf. En beroepsmilitairen waarmee je dus naar buiten kunt gaan. Die worden dus nu ook ingezet in Oekraïne. En dat hele systeem, dat werkt nog niet goed. In 2008 is die omslag gemaakt, maar dat systeem, dat werkt nog niet goed. Dus ik heb vrij veel analyses nu gezien van experts die zeggen van ja, dit gaat hij gewoon niet redden. En het lukt hem gewoon nooit om een behoorlijk leger op die manier bij elkaar te schrapen.
Maar stel dat je dus echt een miljoen man er tegenaan gooit. Al zijn die slecht getraind en slecht gemotiveerd, kunnen ze dan niet alsnog Oekraïne overweldigen, gewoon door aantallen?
Ja, dat denk ik. Dat zou in principe zou dat moeten kunnen. Dat is een typisch Russische tactiek om dat op die manier te doen. Heel veel mensen er tegenaan te gooien. Maakt niet uit hoeveel doden erbij vallen. Maar uiteindelijk probeer je het daarmee te redden. Ja, dat zou dus in theorie zou dat kunnen.
Maar het probleem is dat die jongens begrijpen dat ze dan echt kanonnenvoer zijn. Ja. En dan heb je wel een verrekte goede reden om te deserteren. En ik weet dat je dan wordt doodgeschoten, maar ja, wat zou je dan willen? Ik zou toch echt proberen om te deserteren in die vreselijke situatie.
Nou ja, kijk, er zijn natuurlijk 4 pogingen gedaan het afgelopen jaar om echt duizenden, honderdduizenden mensen te ronselen. Dat is gewoon niet goed gelukt. Hè? Dus eind 2021 is dat gebeurd. 100.000 militairen trachten ze toen te ronselen. Dat is gewoon niet goed gelukt. Het hele systeem van de Russische reservisten, dat is gewoon niet goed georganiseerd. Dus alle pogingen daarna, hè, we hebben in een paar maanden geleden hebben we het erover gehad dat er ook 137.000 mensen moesten worden geworven. Dat is ook allemaal gewoon niet gelukt. En dus of het hem nu wel gaat lukken, is echt gewoon zeer de vraag.
Om nou eens een bruggetje te maken naar het volgende blokje. Ja. Dat gaat namelijk over de inzet van het kernwapen. Hè?
Ja.
Kijk, het is gewoon duidelijk, jongens, dat die partiële mobilisatie, dat gaat allemaal niet goed. En dat duurt allemaal nog heel erg lang. En het gaat misschien ook allemaal geen verschil maken. Dus en hij verliest allemaal bondgenoten. We hebben erover gesproken. India, Kazachstan, Moldavië zegt vandaag van als je gaat vechten voor Poetin, dan ben je geen staatsburger meer. Alles gaat fout. Hè?
Ja, China begint ook te twijfelen. Dat is
China, interessant. China ook. Nou, dan heb ik dus de column van Gideon Rackman in de FT vandaag. Hè? Die heeft een beetje de these die Rob heel vaak verdedigt in de podcast. Hè? Van ja, jongens, je kunt het allemaal niet uitsluiten. De Russische doctrine is eentje van escalate to de-escalate. Zij denken dus dat je een tactisch kernwapen kan inzetten om dus te de-escaleren. Hè?
Ja.
Dat betekent, daar word je dus trigger happy van.
Ja,
het tweede is, dit is existentieel. Oekraïne is existentieel voor Poetin zelf. En de derde vergelijking die je maakt, een hele mooie historische vergelijking waar ik altijd zo van hou. Kijk, Het verlies van de Russen in 1917 heeft geleid tot de Russische revolutie. Mm-hmm. En het verlies van de Oekraïne kan heel goed leiden tot een opstand in Rusland. En dat Poetin weet dat als geen andere. Nou, iemand die in de corner, in de hoek zit, hè, die kan gekke dingen doen. Mm.
Maar het is wel heel belangrijk wat je zegt, hè. Die doctrine, die nucleaire doctrine, die houdt inderdaad in dat je kunt gaan escaleren om ervoor te zorgen dat er deescaleerd wordt. En dat kan ook nucleair zijn. En we hebben dat ook, ik heb dat wel vaker verteld hoe dat in elkaar zit. En dus kennelijk die Rachman, die zegt nu hetzelfde. Maar als ik gewoon de reacties kijk, ook bijvoorbeeld op de sociale media, maar ook van collega's die ook duiden, dan wordt er gezegd van, moet je dit nou allemaal wel zeggen? En dat is toch allemaal angstaanjagen en dat is toch precies wat Poetin voor ogen heeft. Hm. Inderdaad, dat heeft Poetin ook voor ogen. Maar we moeten wel de realiteit onder ogen zien. Hoe verklaar jij dat nou aan Jan of Hugo? Wat moeten we hier nou van denken? Wat is dit voor een debat?
Kijk, volgens mij zit het als volgt in elkaar. Die denkschool zegt, als je nucleair laat chanteren, dan ben je dus ook niet meer bereid om HIMARS met een langere dracht of zo te geven. En misschien was dat allemaal wel niet nodig en dan laat je de Oekraïners zieken. Dat zit erachter. Hè? Het probleem is alleen, het wordt eigenlijk heel rationeel. Ik zal je een voorbeeld geven. Mm-hmm. Als hij boven de Zwarte Zee of boven Antarctica iets hoog in de lucht laat ontploffen, hè? Dat is eigenlijk een beslissing die best kan nemen. Gewoon kijken wat er gebeurt. Mm-hmm. Het is ook niet voor niks dat de Amerikanen, ik heb het al niet genoemd, de Amerikanen zijn hartstikke nerveus. Hè? Ja. Ze hebben ook laten weten zondag van de catastrophic consequences en zo. Ja, ja, ja. Een hele team zitten bij het White House te rekenen wat ze allemaal moeten doen. En dat komt natuurlijk, jongens, omdat het bepaald niet uit te sluiten is dat het gaat gebeuren.
De Amerikanen zijn serieuzer dan de Europeanen. Dat is heel erg opmerkelijk. En die zijn ook zenuwachtiger dan de Europeanen. Hier denken we, het zal al wel. Het is toch een vorm van cognitieve dissonantie. Hè? Dus je weet het eigenlijk wel dat het erg is, maar je wil er niet aan denken. En je probeert gewoon door het weg te schuiven uit het debat, denk je dat het er niet is. Dat is een beetje wat kinderen ook doen die onder een dekbed gaan liggen en denken dat de buitenwereld hun niet kan zien. Dat is natuurlijk niet zo. Mijn poes doet dat ook. Die kruipt ook dan weg en dan denkt hij, dan ben ik veilig. En dat is natuurlijk lulkoek. Dat is gewoon niet zo. Maar wat er dus is inderdaad die catastrofale gevolgen waarop is gewezen. Maar realiseer je, Blinken, de veiligheidsadviseur, die heeft nu gezegd, wij hebben achter de schermen met Rusland overlegd en we hebben ze gewaarschuwd wat de gevolgen kunnen zijn. Wat zijn die catastrofale gevolgen? Dat is dus de afgelopen dagen, uren is dat gedaan met Rusland. Dat doe je niet als je niet buitengewoon zenuwachtig bent dat zoiets kan gaan gebeuren. En Blinken die zegt ook van, we hebben niet aangegeven wat dat zou kunnen zijn, want we hebben geen zin om een discussie te krijgen over dit soort zaken. Maar bijvoorbeeld, ik ben ervan overtuigd dat een van de redenen die je kunt, of een van de oplossingen die hiervoor is, is bijvoorbeeld, je hebt het zelf al genoemd daar, Jan, is het zenden van nog langere afstandssystemen naar Oekraïne, zodat ze Russisch grondgebied kunnen gaan bereiken. Want dat kan dan, omdat je dan feitelijk al de nucleaire grenzen bent overschreden. En dan wordt het een heel ander verhaal. En dan kun je dus ook inderdaad doelen gaan treffen op Russisch grondgebied. Een andere mogelijkheid is dat de Amerikanen zelf zeggen, we gaan met conventionele wapens gaan we doelen bestoken waar die raketten vandaan komen. Of weet ik veel hoe ze dat gedaan hebben. Daar hebben de Amerikanen systemen voor, conventionele systemen. Dat is het zogenaamde Prompt Global Strike systeem. Dat zijn intercontinentale raketten met conventionele ladingen. Dat is bloedlink. Als je dat gaat doen, want dan kan het echt leiden tot een grote kernwapenoorlog. Hmm. Maar ja, in deze fase zijn we god beter inmiddels aangeland. Ja.
Een van de argumenten erop van die andere kant, de andere kant van jouw standpunt, zeg maar, die ik wel interessant vind, is mensen die zeggen van als Poetin een nucleair wapen zou inzetten, daadwerkelijk, hè, niet demonstratief of een kernproef, maar dan zou hij dat in Oekraïne doen. Als zij daar de eerste slachtoffer van zouden worden, is het dan ook niet aan hen om te besluiten of ze dat risico willen nemen? En ze willen dat. Moet dan het Westen op de rem gaan staan, terwijl wij niet het eerste slachtoffer van een Russische kernbom zouden worden?
Precies de reden waarom ik zei, dat is een de grote aanleiding voor Amerika om die HIMARS van raketten met de langere drachten te gaan voorzien. Dus dan krijg je dat soort antwoorden. En als het helemaal te bar is, dan gaat Amerika zitten tegenaan bemoeien. Ja, dat ga je gewoon gebeuren. Ja, maar jongens, maar deze discussie, allemaal, dat we dit moeten meemaken in ons leven, dat we deze discussie voeren.
Want eigenlijk waar we dus over praten, jongens, we zijn op het gevaarlijkste moment in de geschiedenis sinds 1945. Potentieel. Het is gewoon bloedlink. Het is bloedlink. Ja. En er zijn allemaal redeneringen waardoor het dus wel gaat escaleren. Iedereen wordt trigger happy. En, want namelijk als bijvoorbeeld de Amerikanen conventioneel terugslaan naar nucleaire silo's en zo. Ja, dan voor hetzelfde geld.
Dat gaat is gewoon echt. Daar moet je gewoon even niet aan denken. Je moet het natuurlijk wel doen, want als planner moet je gewoon over nadenken.
Ja, een van de andere argumenten die ik dus van die andere kant hoor, is mensen die zeggen van ja, Poetin zou er ook niks mee opschieten om een kernbom in te zetten.
Dat is gewoon lulkoek.
Oekraïne niet mee als je zo'n bom ergens opgooit.
Nee, maar je moet dan nadenken over hoe er een einde is gekomen, althans volgens de Amerikanen, aan de oorlog van Japan tegen de rest van Azië. Daar is met één grote klap een einde aangemaakt door twee kernwapens op Nagasaki en Hiroshima. Nou zeg ik niet dat Rusland kernwapens gaat gooien op Kiev om er een einde aan te maken, maar je maakt een punt met een kernwapen. En dit soort redeneringen van wat schiet ermee op, dat wordt gezegd door mensen die geen idee hebben van wat een kernwapen is. Ja. En wat de oorspronkelijke functie van een kernwapen is en wat de huidige functie is van een kernwapen. Ja. Dan kan je dat soort dingen inderdaad roepen. Maar dat zijn bezweringsformules om er niet echt over na te hoeven denken.
Nou ja, en wat die mensen dan roepen is dat ze zeggen, zwichten voor nucleaire chantage is eigenlijk misschien nog wel erger. Dan
ja, maar wie zegt dat je zwicht voor nucleaire chantage? Je zwicht voor nucleaire chantage als je nu zegt van oké, Poetin, we houden mee op. Maar daar is helemaal geen reden voor om dat te denken. De wapenleveranties gaan door, de sancties gaan door. En op het moment dat hij een kernwapen gaat gebruiken, ja, dan kom je gewoon in een hele andere situatie terecht. En dan is het al een nabevind van zaken.
Weet je jongens, het is eigenlijk heel complex. Hè? Op zichzelf genomen zijn die argumenten valide. Hè? De Oekraïnse troepen zijn verspreid, dus met een tactisch nucleair wapen is de fallout beperkt. Dus het zou heel goed kunnen zijn dat dat niet een beslissende invloed heeft op het slagveld. Maar het kan leiden tot een enorme escalatie. Dat is het argument.
Ja, ja, en realiseer je dat het feit dat we nu deze discussie hebben, dat kun je niet bagatelliseren. En ik vind het grote probleem met de terechte opmerking die je maakt, Hugo, en zo wordt er inderdaad in bepaalde kringen over nagedacht, dat dit eigenlijk wordt gebagatelliseerd. En dit is zo ernstig wat we nu meemaken. En dat zie je dus ook dat de Amerikaanse regering dat nu ook heel erg goed begrijpt. Kijk, wij Europeanen staan erbij en kijken ernaar en weten eigenlijk gewoon niet meer wat we moeten. Maar de Amerikaanse regering is nu aan zet en ziet zich nu geplaatst in een situatie waarin dit zou kunnen gebeuren. En ik wil niet zeggen dat de paniek is uitgebroken. Maar het feit dat je nu via diplomatieke kanalen, of hoe ze het ook hebben gedaan, ik denk dat het via militaire kanalen is gegaan, duidelijk te maken van jongens, als jullie dit gaan doen, dan zijn dit de consequenties. Dat betekent gewoon dat voor de Amerikanen dit aanstaande is.
Ja, zo ging het ook voor de inval. Hè?
Zo is het. De Amerikanen zaten daar ook niet fout mee. En die moeten gewoon nu goede intel hebben dat dit inderdaad op die manier zou kunnen gaan gebeuren. Anders doe je dit niet.
Ik denk overigens ook dat bij Scholz en ook bij Macron, die toch al graag wilden onderhandelen, die zijn natuurlijk ook kapot geschrokken nu. Hè?
Ja.
En die zoeken dus ook naar wegen. Hoe kunnen we dit weer een beetje kalmeren? Maar ze zijn helemaal niet meer aan zet. Het is nu inderdaad echt gewoon. Amerika hoopt dus nog af te schrikken met deze telefoontjes aan de hoge defensietop.
Ja.
Maar ja, dat, wat ik gewoon ook heel erg eng vind, jongens. In democratieën heb je een systeem waar de opvolging goed is geregeld. In Rusland is dat niet zo. In Rusland is er één man. En als die ene man misschien een beetje slecht slaapt, of misschien een beetje gek is geworden, dan wordt het probleem dus nog veel groter.
Nou ja, wat dat betreft denk ik dat die Poetin misschien nog wel eens een keer terugdenkt aan het begin van deze oorlog, toen hij met te weinig troepen die oorlog is begonnen, waardoor mensen zoals ik zeiden van, dat gaat hij niet doen. Maar het interessante is, zijn toenmalige adviseur en ambassadeur in Oekraïne, Dmitri Kozak, die heeft toen het mandaat gekregen om een deal uit te onderhandelen met Zelensky. En daarvan heeft Zelensky gezegd, ja, die deal, daarvan heeft Zelensky kennelijk gezegd van, oké, dat accepteren we, geen lid worden van de NAVO. Een soort neutraliteit. Ja. Kozak die heeft dat bevestigd. En Kozak heeft nu ook gezegd, ja, uiteindelijk ging Poetin er niet mee akkoord en wilde hij toch oorlog. Dus wat daar, nou ja, dit is een van de grote vragen voor historici. Waarom heeft Poetin dit gedaan? Ook al lag er een deal op tafel. Dat is toch echt heel erg merkwaardig wat hij.
En dat zou ook een mogelijke verklaring kunnen zijn voor zijn mentale staat. Hè? Dit doe je eigenlijk alleen als er toch ergens een ratje los zit in je kop.
Nou ja, toch? Goed. Kijk, ik ben niet zo van het filosoferen over iemands mentale dan wel fysieke toestand. Behalve als er een arm af is, dan kan je dat wel doen. Tot nu toe is het wel een vorm van, ja, een bepaalde emotie die hierachter heeft gezet. En daar worden toch Russen nog wel eens een keer van beticht. Dat ze niet altijd even rationeel denken, maar er gewoon ingaan. En dan kijken hoe het afloopt. Dat is één punt. En het is ook een vorm van, wat ik al eerder heb gezegd, een vorm van entrapment. Entrapment is dat je in een positie manoeuvreert waar je eigenlijk niet meer uit kan.
Ja.
En dat hebben we helemaal nu ook. Hij zit aan alle kanten vast.
Ja.
Aan alle kanten vast.
Ja.
Nou,
gezellige aflevering.
Het is wel weer mooi zo, toch?
Gaat wel lekker. Met de poes op de achtergrond, en die heb je inmiddels verbonden naar een andere ruimte, Hugo.
Oh, die hoorde je? Ja, die zit.
Ja, die was goed te horen, moet ik zeggen.
Oh ja, het is een beetje etisch tijd. Oh, sorry. De groeten van Daisy. Okay. En tot morgen.
Tot morgen.
Tot morgen, jongens.
Transportreus van Stralen de Vries rijdt al 16 jaar met elektrische trucks. Daarmee mag het gerust een voorloper genoemd worden. Maar Erwin Keizer, projectmanager duurzaamheid, kijkt verder dan dat. Hij werkt aan lokale energiecoöperaties, transporthubs en samenwerkingen die zorgen voor zo min mogelijk leegrijdkilometers. Je leest zijn verhaal op partner.fd.nl/bp.